Nou, uiteindelijk heb ik ook de naam genoemd, Mark Overmars. En toen hebben we lang over gesproken en toen zei ik, heb je dat nou zelf ook wel eens meegemaakt? Ja, ja, ook zelf meegemaakt. Heb jij ook wel eens van die dickpics ontvangen? Ook. Ja, dat vond ik toch wel heel heftig.
Ben je benieuwd naar deze verhalen en wil je niets missen? Via podimo.nl/gonzo luister je 30 dagen gratis naar Gonzo op Podimo. Podimo.nl/gonzo.
Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Linde? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos.
Er liggen rondom op het veld verspreid, bij heiken en bij hoger smilde. Een massa stenen waar geen zinnig mensen krachten aan verspilde. Zo zit er dieper in het keileem, tussen Eemster en Ravenswoud, een lading keien in de grond. Van 100.000 jaren oud, ik heb het al gezegd, geen mens die met die steenwoestijn iets aanving. Eén man alleen was gek genoeg. Die man zijn naam was Tjerk Vermaning.
Wat ging er nu door u heen op het moment dat u die geweldige vondst deed?
Ja meneer, die vondst die had ik hier deed, dat is niet te beschrijven. Voor eerst was deze cultuur in Noord-Europa nog nooit ontdekt. En ten tweede was dit voor de wetenschap van Nederland een geweldige vondst. Dus het is te beschrijven dat mijn hart bijna stil stond toen ik deze cultuur hier ontdekte.
Tjerk Vermaning hoorde u in een fragment uit de documentaire over de affaire Tjerk Vermaning van de toenmalige NPS. En een affaire, nou dat was het zeker. In 1965 deed Vermaning zijn opmerkelijke vondst in Hogersmilde in Drenthe, op het land van Boer Vos. En daarmee werd de geschiedenis van Nederland ineens 40.000 jaar langer. Er bleken hier mammoetjagers geleefd te hebben in het stenen tijdperk. En de pers die hing aan Vermanings lippen. En Vermaning zelf, die genoot. Hij was de enige die toen al wist dat de vondst grotendeels, misschien wel helemaal, uit vervalsingen bestond. Want later bleek dat Vermaning een oplichter was. Maar dat zou nog vele jaren duren. Dit jaar verscheen er een nieuw boek over deze zaak, na 25 jaar studie. Valsheid in gesteente. Geschreven door Frans de Vries en nog een aantal andere wetenschappers. En Roos van der Lint sprak met de auteurs en dook nog eens in de archieven. Ze reconstrueerde het verhaal van Tjerk Vermaning. En daaruit blijkt dat we nog steeds niet alles weten. Dag Roos, welkom in de podcast.
Dag Kees.
Je hebt die steen ook echt in je handen gehad, hè?
Ja, dat klopt. Ja, ja, dat was heel bijzonder.
Waar doe je dat?
Dat deed ik in Nuis, in Groningen, in het Noordelijk Archeologisch Depot. Daar had ik afgesproken met 3 van de onderzoekers, van de archeologen en de auteurs van Valsheid in Geschriften. Dat waren Frans de Vries, Lammer Posma en Marcel Niekes. En ik heb ze daar ontmoet en bij ons aan tafel stond een grote doos met daarin de opgravingen van Tjerk Vermaning. Dat waren niet de allereerste opgravingen die hij deed in 1965, maar ik geloof dat deze 2 jaar later bij het Drentse Heiken zijn opgegraven.
Oh ja, oh ja. Ja. En zaten daar echte stenen tussen?
Nee. Niet die uit die doos kwamen in elk geval.
Dat waren allemaal vervalsingen.
Klopt. De archeologen hadden ook wel echte stenen meegenomen. Dus ik had in mijn ene hand een echte steen en in de andere hand had ik een steen van Vermaning. En de archeologen gingen dan zeggen waar je naar kon kijken. En als je het mij had gevraagd, had ik gedacht dat de echte steen vals was. Want die glom ontzettend. Had een enorme glans over, alsof die echt net vers gelakt was. Maar nee, het was... Dat is echt.
Jou had Tjerk Vermaning ook wel.
Oh, deed. Zeker weten, ja.
Laten we nog een stukje luisteren naar die documentaire, want dan horen we Tjerk Vermaning zelf ook nog een keer. Luister.
Ik had dit onderzoek ter hand genomen en ik had me dus zelf voorgenomen om dit ook tot een goed einde te brengen. Ik zou en ik moest aantonen dat deze mensen hier waren geweest.
Deze stenen zullen binnenkort ook in het Provinciaal Museum van Drenthe te zien zijn. Na een diepgaand wetenschappelijk onderzoek is begin deze week komen vast te staan dat het hier gaat om de oudste concentratie prehistorische vondsten ooit in ons land aangetroffen. Door deze vondst is men tot de verrassende ontdekking gekomen dat ons land al ongeveer 50.000 jaar geleden werd bewoond door de Neandertaler mens die hiermee mammoeten, rendieren en wolhagen neushoorns slachtte.
Kortom te gaan, deze concentraties waren dus zeer uniek en nog nooit in Nederland gevonden. En ik mocht mij dan ook terecht op de borst slaan om te zeggen dat ik de vinder was en de ontdekker van het alleroudste bewoningsplaatsen van Nederland.
Tot zover een trotse Tjerk van Maning.
Nou.
Ja, het was ook nogal wat hij daarmee bewees. Hè? Beschrijf dat eens. Wat was de essentie van zijn vondst?
De essentie van zijn vondst is dat er al wel in deze jaren enkele losse stukken uit de Neandertaler tijd het Paleolithicum gevonden waren. Dus er was bijvoorbeeld de vuistbijl van Wijnjeterp. Dat is een bekende vuistbijl. Die was al gevonden.
Mm-hmm.
Overigens ook door een amateurarcheoloog, net als Tjerk van Maning. En Vermaning had die vuistbijl ook gezien in een museum. En die was daar helemaal door gefascineerd. En hij wilde zelf ook zoiets vinden, zoiets bijzonders. Maar hij vond wel iets heel bijzonders, want hij vond de eerste concentratie van dit soort artefacten. En dus eigenlijk het eerste mammoetjagerskampement in Drenthe. En daarmee kon hij dus bewijzen, of bewees hij op dat moment, dat die Neandertalers daar echt hadden gebivakkeerd. Dus dat ze daar niet alleen hadden rondgelopen op de toendra, maar ook echt hun kamp hadden opgeslagen. Dus dat was heel, heel bijzonder. En de figuur Tjerk van Maning zelf droeg daar natuurlijk ook wel heel erg aan bij. Want,
dat wou ik net zeggen.
Het is nogal wat. Het is ook een mooi sprookje. Hij was scharen sliep. En,
grasmachine hij,
hij sleep de messen van grasmaaimachines inderdaad.
Ja.
En hij woonde in een kleine woonboot samen met zijn vrouw en zijn kinderen. Ze hadden het niet breed. Hij had alleen een brommer. Hij had allerlei handeltjes en probeerde zo zijn kostje bij elkaar te krijgen. Maar toen hij dit vond, of claimde te hebben gevonden, toen was hij in één keer ontzettend bekend en populair. Nou, we hebben hem net gehoord.
Ja.
Ja, mensen hingen aan zijn lippen natuurlijk.
De pers kon er ook geen genoeg van krijgen.
Zowel
de enormiteit van de vondst was natuurlijk fantastisch, maar ook precies wat jij zegt, die figuur van zo'n
natuurlijk
gewone man die daar ineens iets fantastisch vindt.
Ja, en hij nam journalisten ook mee op zoek en dan vond hij ook wat. Hè. Hij haalde gewoon iets uit de grond waar de journalisten bij stonden. Er zijn geweldige beelden van journalisten die daar met opschrijfboekjes naast staan. Dus hij wist de pers ontzettend op zijn hand te krijgen. En dat is ook eigenlijk altijd zo gebleven, wonderlijk genoeg.
Ja.
Ja.
Ja. Pas in 2007 lees ik in jouw verhaal, is die, en dat is dus 30 jaar later, ruim 30 jaar later, is die eigenlijk pas definitief ontmaskerd, omdat er toen een echt of een nieuw mammoetkampement werd gevonden door Marcel Nikus, een van de auteurs van het boek.
Ja, nou, er waren eerder wel al verdenkingen. En dat begon eigenlijk al, ik geloof, in 1974. Dat was er een jonge geoloog en archeoloog, Dick Stapert.
Oh ja.
En die deed onderzoek en die concludeerde, die stenen van Vermaning, die zijn vervalst. Vermaning was na zijn vondst ontzettend omarmd. Niet alleen door de pers, maar ook door de wetenschap.
Ja.
En ook door de provincie Drenthe. Hij kreeg de cultuurprijs van de provincie uitgereikt. Hij kreeg een jaarlijkse toelage om door te gaan met vinden.
Ja.
Dus dat was voor hem ook heel prettig. Toen kwam er dus iemand en die zei, ze zijn vals. En toen keerde die wetenschap en de provincie zich eigenlijk heel hard tegen hem. Dat was midden jaren 70 gebeurde dit. Dat was opnieuw een mediaspectakel, dus dat is 10 jaar na die vondst.
Ja.
Want toen ineens was het de amateurarcheoloog tegen de gevestigde wetenschap.
Ja. Ja, nou daar heb ik ook nog een mooi fragment van, want dat beeld is natuurlijk ook eigenlijk heel actueel. Hè? De gewone
Absoluut.
Man tegenover de elite.
Absoluut.
Zo wist Tjerk van Maning dat zelf ook te framen. Luister.
Geen een van onze wetenschappelijke heren heeft mij persoonlijk gefeliciteerd. Als dat nou uit jaloezie is gebeurd, of als dat nou gebeurd is dat men dat domweg heeft vergeten, of het niet belangrijk genoeg vond om een amateur te feliciteren, dat laat ik hier allemaal in het midden. Maar ik ben er zeer ontevreden over geweest. Maar wanneer men nou denkt dat er op zo'n manier, net zoals het nu gegaan is, met vermaningen redelijk samen te werken is, dan heeft men het mis.
Dan heeft men het mis. En nou hoorde ik net, of dat zag ik ook in die documentaire uit 1998, dat daarin weer gezegd wordt dat uit recent wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het wel degelijk echt is wat vermaning ontdekt heeft. Weet jij hoe dat zit?
Dus ja, het is ook heel complex, wat natuurlijk ook heel leuk is. Want die stenen die zijn altijd dezelfde gebleven, maar ze zijn op zoveel manieren geïnterpreteerd. Ze zijn eerst dus, nou, het was echt. Toen kwam die Dick Stapert, die zei ze zijn vals. Dat had toch wel grote consequenties, want de provincie Drenthe die spande een rechtszaak aan tegen Tjerk Vermaning en die zei je bent een oplichter. En toen is hij ook in eerste instantie veroordeeld door de rechtbank. Maar in hoger beroep, door het gerechtshof in Leeuwarden, is hij toen 2 jaar later alsnog vrijgesproken. Hij is vrijgesproken als oplichter wegens gebrek aan bewijs. Maar over de stenen deed de rechter deed het hof geen uitspraak.
En hoe kan dat? Want dat is toch de essentie om te bepalen of hij wel of niet een oplichter is?
Ja. Nou, dat komt omdat het gewoon ontzettend complex is. Er zijn maar weinig mensen die echt kennis hebben van de oude steentijd. En op het moment dat die rechtszaak liep, waren er ook heel weinig stenen om die van Vermaning mee te vergelijken. Dus dat maakt het ook heel lastig. Ja. En in de loop van de decennia zijn er veel meer vondsten gedaan, waardoor de auteurs van valsheid in gesteente, dus de afgelopen 25 jaar echt onderzoek eindelijk for once and all hebben kunnen doen. Of ze vals zijn, of dat ze echt zijn. Ja. En daar komt ook nog bij dat met het blote oog eigenlijk heel moeilijk te zien is. Eigenlijk waar je op moet letten. Archeologen zijn, heb ik geleerd, niet gewend om met een microscoop te werken. Dus die bekijken hun vondsten niet per se door een microscoop. En dat is echt nodig om bepaalde dingen te kunnen zien. Ja. De verweringsverschijnselen. Die zijn essentieel in het beoordelen van de echtheid van een steen.
Ja, want dat intrigeerde me ook aan jouw verhaal. Je kunt wel de leeftijd van zo'n steen bepalen. Dat kunnen ze bij houtsoorten
zeker,
ook.
Ja.
Maar dat zegt niks in dit geval. Want die steen kan best uit de stenen tijdperk zijn. Maar het gaat erom of die ook tot werktuig gemaakt.
Ja, die stenen zijn allemaal miljoenen jaren oud zelfs. Ja. Dus daar valt niets aan af te lezen.
Die stenen hebben de mammoeten wel gezien.
Absoluut,
dat is het probleem.
Absoluut. Ze waren erbij.
Ja. Maar het probleem is dat je dan aan moet tonen dat die bewerking op die stenen, dat die ook 50.000 jaar geleden is aangebracht.
Ja. En of die steen daadwerkelijk zo lang onder de grond heeft gelegen.
Ja. Goed, nu is er dus onderzoek gepubliceerd en nu weten we het zeker. Van Vermaning is echt alles vals? Ik geloof dat hij ook wel sommige echte dingen gevonden heeft.
Hij heeft ook echte dingen gevonden. Dat maakt het ook weer heel complex. Ja. En ook fascinerend, hè? Want je bent dus echt op zoek naar stenen en ondertussen vervals je ze ook.
Ja.
Psychologisch gezien ook heel interessant.
Ja. En dat vond ik ook wel intrigerend. Er is in dat onderzoek een nieuwe verdachte opgedoken.
Klopt.
En die verdachte, nou, voordat we over gaan praten, wil ik hem eerst laten horen. Dat is meneer Wouters, Ad Wouters. En een felle aanhanger van Tjerk Vermaning. Maar dat kunnen we achteraf ook wel goed begrijpen. En over Vermaning zegt hij dit.
Deze Vermaning, dat is een man die is op, helemaal behangen met toeters en bellen door de pers. Dat is een man die gefrustreerd geraakt is door al de zogenaamde roem die hem toegezwaaid is. En deze Vermaning, als je die goed leerde kennen en door die arrogantie heen kon kijken en door die toeters en bellen heen kon kijken, dan zag je daar een eerlijke, zuiverdenkende man, wars van alle leugens. Een man wel recht van zijn raap. Dat was Vermaning, zo heb ik hem leren kennen.
Wie is de Ad Wouters, Roos?
Nou, Ad Wouters is niet minder intrigerend dan Tjerk Vermaning. Ad Wouters was een kloosterbroeder. Die begon zijn leven als kloosterbroeder bij de Broeders van Liefde. Hij gaf les op lagere scholen en hij was een zeer gewaardeerd amateur-archeoloog.
Ook hij?
Ook hij, zeker. Voornamelijk in Brabant en Limburg actief. Maar hij had veel meer hobby's hoor. Hij kweekte ook cactussen. Hij is ook verdacht van het sjoemelen met cactussen in zijn leven. En hij had ook een verzameling kevers en tropische vissen. Hij was expert op vele gebieden. Mm-hmm. En hij zou geïnteresseerd zijn geraakt in de archeologie toen hij een keer een kever bestudeerde. Die op een steentje zat en dat bleek toen een vuurstenen dolk te zijn. Dat is zijn verhaal. En zijn droom als amateur-archeoloog, hij was dus zeer gewaardeerd, was om echt toe te treden tot de profs. Hij wilde echt graag erkenning van de wetenschap. Wat hij tot op zekere hoogte ook kreeg. Hij was dus actief in de archeologie. Maar in het decennium dat Tjerk van Maning zijn vondsten deed, was hij eigenlijk een beetje op de achtergrond. En hij trad pas echt op de voorgrond tijdens de rechtszaak tegen Tjerk van Maning. Hij nam de verdediging.
In de jaren 70
zitten we dan. Ja. Ja, hij trad op als verdediger, als getuige, om van Maning te verdedigen. En dat deed hij met veel vuur. Hij was overtuigd van de onschuld van van Maning. En hij probeerde dat zelfs aan te tonen door voor de rechtszaak valse vuistbijlen te maken. Die hij onderwierp aan een proef met zijn vrieskist. Ik geloof vriezen, niet vriezen. Om te laten zien dat de verweringsverschijnselen op de stenen van Vermaning, dat die een natuurlijke oorzaak moesten hebben. Dat was zijn punt. Mm-hmm. Hij probeerde eigenlijk met vervalste stenen valse stenen echt te laten zijn. Wat echt een onwaarschijnlijk staaltje dubbele bluf is. En ergens ook een soort meester, als het allemaal waar is, een soort meestervervalser. Die zich ontzettend in de kaarten laat kijken voor het publiek.
Hij was toen, voor de alle duidelijkheid, tijdens die rechtszaak getuigendeskundige, maar nog absoluut niet in beeld als medeplichtige.
Nee, op dat moment niet. In latere jaren zijn ook wel naar hem toe verdenkingen geweest. Het was een man blijkbaar met veel bravoure en veel verhalen en waar toch ook wel heel veel verdenkingen van vervalsing omheen kwamen te hangen. En dan ging het vooral over vindplaatsvervalsingen. Ja, allerlei soorten falsificaties eigenlijk die aan hem zijn toegeschreven. Hij gaf ook veel stenen cadeau. Hij had een echt goede collectie, maar ook niet goed. En hij bewerkte authentiek werk om het weer iets anders te laten zijn. En nou, heel schimmig, zoals ik dat heb begrepen.
Ja, dat maakt het ook heel ingewikkeld natuurlijk. Al die soorten vervalsingen.
Klopt,
je kunt een echte bijl, of zeg maar wat, die kun je ergens anders neerleggen en hem dan daar vinden. Dat
precies.
Is ook een vorm van vervalsen. Maar dan is de bijl wel een echte bijl.
Ja, klopt. Ja.
Of wat jij zegt, je kunt ook aan een echte bijl kun je nog een stukje meer ervan afhakken, dan wordt het misschien iets anders.
En dat dan, deed hij vooral, geloof ik.
Ja. En nu het verhaal, hoe is die nu bij deze publicatie, die dus nu net uitgekomen is, hoe is hij nu ontmaskerd als, want hij is nu wel, door deze auteurs wordt hij echt weggezegd als het meesterbrein eigenlijk, achter Tjerk van Maning ook.
Ja, dat klopt. Ja, dat is dus echt nieuw. Dus ergens maakte valsheid in gesteente een eind aan nou ja, een halve eeuw discussie over de echtheid, valsheid van die stenen van Vermaning. Maar aan het richting het einde van het boek dan neemt het onderzoek dus een wending. Dat ze zeggen, ja, maar er was een handlanger. Meer dan dat, er was echt een mastermind die achter deze vervalsingen van Vermaning zat.
Hoe komen ze daarop? Weet je dat? Hoe kunnen ze dat?
Ja, dat komt. Dat zijn meerdere dingen. Er was het vermoeden dat Vermaning niet alleen over de kennis en de kunde zou hebben beschikt om de vervalsingen te maken die hij ook is blijven maken. Dus dat daar iemand zou moeten zijn die dat. Er is bijvoorbeeld, ze hebben ook onderzocht, echt door de stenen te onderzoeken, hebben ze ontdekt dat dat er ook een bepaalde soort vuursteen veel voorkomend is. Die Vermaning gebruikte. En dat is een exotische vuursteen, noemen ze dat. Die komt meer uit het zuiden. En heel praktisch gezien, ik geloof dat in Urk zou je daar aan kunnen komen. Maar voor Tjerk Vermaning om op zijn brommer naar Urk te gaan, dat zou al heel lastig geweest zijn in die tijd. Nou ja, zo zijn er allerlei dingen.
Hij moet hulp gehad hebben.
Hij moet hulp gehad hebben, is het idee.
Okay.
Maar uiteindelijk deden de archeologen, die waren voor een klus in een museum. En daar bekeken ze een steen uit de collectie van Ad Wouters. En toen zagen ze ineens overeenkomsten. En niet eerder zijn op deze manier, dus echt met wetenschappelijk microscopisch onderzoek van de stenen, dit soort collecties met elkaar vergeleken. En toen dachten ze ineens, hé, dit is ook een vervalste stenencollectie. En die is op exact dezelfde wijze vervalst als die stenen van Vermaning. Dus zo is de link gelegd. Ja, ja.
Ze leven allebei niet meer.
Nee.
Zowel Tjerk Vermaning niet als Ad Wouters. Dus ja. We doen het met postume beschuldigingen.
Vind ik ook lastig hoor, moet ik zeggen. Ja.
Want je kunt geen weerwoord halen.
Je kunt geen weerwoord halen. En wat mij betreft, ik denk wel de wetenschap spreekt voor zich. Het is niet zo dat het nu voor iedereen klip en klaar is dat die stenen van Vermaning vervals zijn.
Nee, want nog één iemand, Leo Verhart, een oud-conservator van het Rijksmuseum van Oudheden, die gelooft nog steeds wat gelooft u precies?
Nee, die gelooft echt niet dat de stenen van Vermaning echt zijn, hoor. Absoluut niet. Er zijn dus ook mensen die dat nog steeds geloven.
Ja.
Maar dat is hij niet. En hij gelooft ook niet dat Ad Wouters geen vervalser was.
Oh, nee.
Maar hij is niet overtuigd van het feit dat Ad Wouters de mastermind achter de vervalsingen van Vermaning is.
Ja, klopt.
Ja.
En wat die Leo Verhaert ook zei, dat vond ik wel een hele mooie uitspraak. Ondanks alles heeft die vervalsingszaak de Nederlandse archeologie ook veel goeds gebracht.
Ja, blijkbaar. Ja.
Namelijk?
Ja, dat er heel veel onderzoek is gedaan en dat wij internationaal op de kaart staan wat dat betreft. Als het gaat over onze oude steentijd.
En het blijft maar leven. Je hebt dit jaar een toneelstuk, een roman en een tentoonstelling.
Ja, de afgelopen jaren. Ja, zeker. En er zijn dus liedjes, zoals we gehoord hebben.
We hebben nog geprobeerd te achterhalen van wie dat liedje was, maar dat kan ik niet achterhalen. Maar het is wel uit die documentaire van de NPS. Daar wordt die ook in gebruikt.
En dan
zitten we nog met de danser van Walsum en de danseres van Geldrop. Wat is daarmee?
We zitten nog met heel veel, vrees ik. Ja. Als ik de archeologen moet geloven, de onderzoekers van de valsheid in gesteente. Ja, die roepen aan het eind van hun boek op tot een grote schoonmaak in de archeologie. Als het aankomt op de oude steentijd. Mm-hmm. En inderdaad, de danser van Walsum, de danseres van Geldrop, zeg ik het goed?
Ja.
Dat zijn ook voorbeelden die zij verdacht vinden.
Vertel waarom.
Dat moeten mensen vooral in hun boek lezen, zou ik zeggen. Maar dat zijn stenen waar, kunst in de oude steentijd. Hè? Dus dat zijn stenen die decoratief, die mooi zijn bewerkt.
Ja.
Daar hebben we er niet zoveel van. Maar degene die we hebben, die komen wel een beetje uit de hoek van Ad Wouters. En zijn verdacht, zijn nog niet geheel niet controversieel, maar ze gelden toch nog als echt, deze danser en danseres. Je moet wel heel goed kijken om er een danser en danseres in te zien, vind ik zelf, maar goed. Zij zeggen voorbeelden uit het buitenland, bijvoorbeeld, die zien er gewoon heel anders uit. Die Nederlandse danser en danseres, die zijn gevonden, ik geloof bij Zwolle en bij Roermond. En die dragen een lendendoekje. Die zijn heel kuis. En dat zijn ze in het buitenland helemaal niet. Dus dat is verdacht. Ik denk niet dat het enige zal zijn. Maar zo zijn er meer dingen. Het Museum Omniversum, heeft een grote collectie van Ad Wouters. Want al deze collecties legden de amateurarcheologen ook geen windeieren. Want hij heeft daar een hoop geld voor gekregen toen hij zijn collectie begin jaren 90 verkocht. Voor een deel aan dat museum.
Mm-hmm.
Het heette toen nog het museum. Ook daar bevinden zich stukken die sowieso vals zijn. En misschien zijn er wel heel veel vals. Dat is nog de vraag. De drie archeologen hebben daar een steekproef genomen onder 30 stenen. 30 stukken.
Van Wouters.
Uit de collectie Wouters.
Ja.
En daarvan blijkt dan een kwart sowieso vervalst.
Ja.
Maar er liggen daar ook topstukken, zoals de Lingby-bijlen. Dat zijn ook prachtig gedecoreerde stukken. Waarvan ze de onderzoekers in mijn stuk zeggen, die zijn waarschijnlijk ook vals. Maar goed,
En dat is dus blijkbaar echt, ondanks dat zij al 25 jaar met de zaak bezig zijn, dat is zo'n grote klus, dat eigenlijk het hele onderzoek naar de hele collectie van Wouters bijvoorbeeld grotendeels nog moet gebeuren.
Het moet nog gebeuren en de vraag is of het gebeurt en wie dat dan gaat doen.
Ja. Ja.
Ik denk vooral wie het initiatief gaat nemen. Het Dagblad van het Noorden die heeft een rondje gebeld met instellingen. En ook onder meer met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Of zij daar niet het voortouw in zouden moeten nemen. Hoe zij daar naar kijken, naar die oproep tot een grote schoonmaak. En die zeggen eigenlijk nou dat ze ook wel vertrouwen dat het niet hun taak is, primair. En dat ze ook wel vertrouwen in het zelfreinigend vermogen van de wetenschap. Dus de meningen verschillen hierover. En het is niet zo. Museum is ook niet. Museum Omniversum is ook niet voornemens om hier iets mee te gaan doen. Die zijn als museum ook veranderd. De collectie speelt niet zo'n grote rol meer. Ze hebben de kennis niet in huis. Het is heel lastig, heel complex. Ja.
En dat geeft ruimte voor fascinerende verhalen.
Heel erg. Ja, ja zeker.
En wat helemaal tot slot misschien, wat me ook opviel, we zijn niet uniek in Nederland. Ook in Japan heb je een grote zaak met fraude.
Ja, dat klopt. Ja. Ja. In Japan was ook een archeoloog actief. Zijn naam heb ik even niet. Zijn echte naam heb ik even niet voorhanden, maar zijn bijnaam was Godshand. Want hij deed tientallen belangrijke opgravingen tussen 1972 en 2000. Dus ook een hele lange periode.
Ja.
Japanse archeologie. En dat bleek ook hartstikke vals. En was een grote rel in Japan. En in Nederland hebben we ook zoiets als de haaientand van Swifterband. Dat is ook een leuk verhaal.
Ja, wat is dat ook weer?
Ja, het fijne weet ik er niet van. Maar het gaat om iemand die een haaientand heeft vervalst. Maar de reacties waren zo laaiend enthousiast dat hij niet meer durfde te zeggen dat het een grap was. Maar oh, ja. naar de motieven. Ik denk dat er veel verschillende motieven zijn.
Ja.
Goed, ook in Japan. Gissen.
Ja, en ook in Japan hebben ze dus een Tjerk Vermaning.
Absoluut.
Ja. Dankjewel Roos voor je verhaal en voor dit gesprek.
Dankjewel.
Roos van der Lint. In de dubbeldikke winterspecial van De Groene staat nog veel meer. Behalve het verhaal over Tjerk Vermaning vindt u ook het dagboek van de Russische schrijver Alexander Snegirjov. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek, Snegirjov. Terwijl Moskou leegstroomt, wordt hij overvallen door sombere gedachten. Hij schrijft: al die propagandisten, ophitsers en oorlogsdichters lijken op psychiatrische patiënten die een oud, vermoeid dier voortschoppen. En een reportage over 20 jaar voedselbanken in Nederland. Het begon in 2002 met 1 en nu zijn het er 172. En voor veel bezoekers is het ophalen van de boodschappen het enige uitje dat ze die week hebben. Dat kunt u lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga dan naar groene.nl, daar wordt u dat uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, kan dat ook via de mail podcast@groene.nl. En intussen kunt u ons ook sterren geven of een recensie op in uw podcast-app. Dan krijgen we nog meer luisteraars. En volgende week zijn we er weer met ontwikkelingen en achtergronden bij het nieuws in deze podcast van De Groene Amsterdammer. En deze week werd de podcast gemaakt door Merve Eusdemier en Kees van der Bos. De muziek is het Tune for N van Paul van Kemenade. Tot volgende week.